Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 63, ik ben uw knecht. Geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren. Laten wij het woord des Heren openen bij de profetie van Amos. Amos 2 zullen we vanavond lezen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 33, het 8e vers. Het is God aan tijd nog plaats gebonden, wiens toezicht over alles gaat. Wij lezen dus het tweede hoofdstuk uit de profetie van Amos. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Moab en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kirioot verteren en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin. En ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien en al haar vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de wet des Heeren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugenen hen verleid hebben en hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen, die er naar hijgen dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij en de weg der zachtmoedigen verkeren, en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen. En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen en drinken de wijn der beboeten in het huis van hun goden. Ik daarentegen heb de Amoriet voor hun aangezicht verdelgd wiens hoogte was als de hoogte der cederen en hij was sterk als de eiken. Maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortels van onderen verdelgd. Ook heb ik uw lieden uit Egypte opgevoerd en ik heb u 40 jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van de Amoriet erfelijk bezat. En ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt en uit uw jongelingen tot Nazireën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere? Maar gij lieden hebt aan de Nazireërs wijn te drinken gegeven en gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Zie, ik zal uw plaatsen drukken gelijk als een wagen drukt die vol garven is, zodat de snelle niet zal ontvlieden en de sterke zijn kracht niet verkloeken en een held zal zijn ziel niet bevrijden. En die de boog hanteert zal niet bestaan en die licht is op zijn voeten zal zich niet bevrijden. Ook zal die te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden. En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dagen naakt henen vlieden, spreekt de Heere. Wij willen vanavond ons geloof belijden en wij doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. Spreken daar aan ieder in zijn hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, wij willen Gods woord vanavond gaan beluisteren ter inleiding ook op de prediking, op het gebed, op deze biddag. En wij concentreren ons vanavond op het 13e vers van het u zojuist gelezen hoofdstuk. Amos 2, daarvan het 13e vers. Ziet, ik zal uw plaatsen drukken gelijk als een wagen drukt die vol garven is. Laten we eerst de Heere om zijn zegen bidden. Nu wij met elkaar weer gereed zijn, Heere, en samen mochten komen om rondom uw woord. Nu wij met elkaar zo over een paar ogenblikken willen gaan luisteren naar dat woord in de overdenking daarvan, willen wij u ootmoedig vragen om uw onmisbare zegen. Daar hangt het ook vanavond weer vanaf, Heere. Als wij hier samen zijn en het ligt aan ons en het moet van ons mensen komen, als wij voor de zegen, voor de blijvende zegen moeten zorgen, dan is het bij voorbaat al een mislukte kerkdienst. Want wij zorgen voor de zegen niet. Wij openen ons hart niet. Wij verstaan de schriften niet. Willen we de schriften verstaan en willen we dat woord van u ontvangen in een geopend hart en wil dat woord van u vrucht dragen in ons leven en wil het onderwijs uit de schriften ons ook waarlijk leren bidden, onze nood recht doen kennen, maar ons ook u de Heere doen kennen, opdat wij en in ons bidden en in de ware kennis van u mogen delen, maar ook in de waarachtige kennis van onze nood en ellendigheid. En daarbij ook nog echte kennis van de enige grond voor de verhoring van het gebed, namelijk in de Heere Jezus Christus. Willen wij die dingen ontvangen, dan moeten we ze uit uw hand ontvangen, Heere. En zonder dat is ons bidden, zo goed als heel onze kerkdienst, ijdel. En zo zien onze ogen op u ook vanavond weer, Heere. Wilt gij ons geven wat we nodig hebben? Nu in het spreken, in het preken, ook in het luisteren naar uw woord. En straks ook in het rechter naderen voor uw heilige troon. Om de noden, onze noden, maar de noden ook van ons volk en van de wereld eerlijk aan u de Heere te mogen voorleggen. En om dat zo te doen, Heere, dat we daarbij vertrouwen mogen oefenen op u die de hoorder der gebeden zijt en die ook antwoord geeft en die ook uitkomst geeft en die zonder enige verdiensten van mensen in rekening te brengen uit loutere genade alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus genade bewijst. Heere, schenk ons daartoe uw Heilige Geest. Opdat hij ons de schriften zal doen verstaan, opdat hij dat woord zal indragen in onze harten, opdat hij ons het onderwijs zal geven dat onmisbaar is, opdat hij door de krachtige werking die hij uitoefent ons leven zo mag omzetten, zo mag vernieuwen, zo mag veranderen dat ons leven, ons woord, onze wandel, zelfs ons innerlijke leven, onze gedachten en de schuilhoeken van ons hart aan u de Heere mogen worden toegewijd. En mogen we zo van u een gezegende biduren ontvangen. Gedenk ook aan hen die hier niet zijn kunnen. Heere, zieken die verhinderd zijn om naar uw huis te komen, bejaarden die ook al een verhindering hebben om met de gemeente op te gaan en mogelijk ook nog weer anderen die hun plaats moesten leeglaten, gedenk ze allen in uw gunst. En wilt u ze, zeker ook als er dagen van beproeving en moeite in hun leven kwamen, met uw genade sterken en ondersteunen in de weg die gij met ze gaat. Wilt u zo in alle dingen voorzien, o God, en niet doen met ons naar onze zonden, maar ons nog horen en verhoren alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. We zingen uit Psalm 79 het derde en het vierde vers. 79, de versen 3 en 4. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken? En gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. De collecte is voor de kerk en u krijgt gelegenheid om daar uw gaven voor te geven. Gemeente, het is in de regel zo dat als er rampen, verschrikkelijke dingen in deze wereld gebeuren en als er veel leed over mensen, over een deel van de bevolking van deze wereld wordt uitgegoten, dat dan de vraag bijna automatisch opkomt of God dan daarin ook wel genadig en barmhartig is en waar dan de trouw en waar dan vooral ook de liefde van de Heere gebleven is. Mensen gebruiken dat soort gebeurtenissen in deze wereld nogal eens gemakkelijk en heel snel om de Heere onder verdenking te plaatsen. En zijn rechtvaardigheid in twijfel te trekken en zeker ook zijn liefde in twijfel te trekken. Maar als we het nou eens omkeren en als we nou eens in vogelvlucht de geschiedenis van de mensheid op deze aarde nagaan, wat kunnen we dan voor een conclusie trekken? Dat de Heere toch wel buitengewoon langmoedig en groot van goedertierenheid is gebleken, keer op keer. Want wat heeft hij nu van de mensen ontvangen? Wat hebben mensen, gevallen Adams kinderen, nu keer op keer, jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, hem niet aangedaan? En dat geldt niet alleen van de heidenvolkeren, dat geldt ook in het Oude Testament van het volk Israël en van het volk Juda. En dat geldt niet alleen van de wereld om ons heen, maar als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat geldt toch ook van de kerk in vele opzichten. Zelfs degene die Gods genade in hun leven hebben leren kennen, ook zij zijn zo vaak van de wegen des Heren afgeweken en hebben zo vaak ook niet gedaan wat goed is in Gods ogen. En als de Heren dan daartegenover toch maar doorgegaan is met dragen en sparen en zorgen en zegenen, dan kunnen we ons de vraag ook wel eens een keer stellen of de Heere vergeten is rechtvaardig te zijn en ons te vergelden naar wat we verdiend hebben. Dan kunnen we ons alleen maar verwonderen en verbazen over de goedertierenheid Gods, want daar hebben we het aan te danken dat we niet vernield zijn. Dan kunnen we ons alleen maar verwonderen over een God die van zichzelf gezegd heeft dat bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Laten we vanavond eens gaan luisteren naar een woord uit de profetie van Amos. Een man die geen makkelijke taak heeft gehad. Zoveel is er van zijn arbeid niet overgebleven, maar een klein boekje bestaande uit 7 betrekkelijk hele korte hoofdstukken. Maar uit wat ons dan inderdaad van deze profeet Amos overgebleven is, dan kunnen we toch wel de conclusie trekken dat hij inderdaad geen gemakkelijk leven heeft gehad, door de Heere geroepen om te profeteren, terwijl hij een heel ander beroep uitoefende. Hij helemaal geen opleiding om profeet te zijn heeft gehad. En misschien ook wel eerst nog door de Heere heel krachtig overtuigd en ingewonnen moest worden om werkelijk die taak van profeet op zich te nemen, als hij let op de omstandigheden waaronder hij moet profeteren en als hij let op het volk waaraan hij de boodschap van de Heere moet brengen. Het noordelijke rijk, het rijk van de 10 stammen. In de dagen van Uzzia, koning van Juda, maar hij profeteerde niet in Juda. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaren voor de aardbeving. Zo begint het eerste vers van hoofdstuk 1. In een periode, en is er eigenlijk in de geschiedenis van het Noordelijke Rijk wel een andere tijd geweest, in de periode dat het volk te Kalveren, te Bethel en in Dan naliep. In een periode waarin zij steeds maar bleven bij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. En daar zijn ze nooit van bekeerd geweest. En in die tijd waarin de wet des Heren veracht werd en waarin de geboden des Heren niet meer in tel waren, In die tijd waarin het met de dienst des Heren niet zo nauw genomen werd, omdat men daar een eigenwillige godsdienst op na was gaan houden. In die tijd, toen het hoe langer hoe verder achteruit ging met het volk van Israël, en iedereen toch kon voorspellen dat dat zo nooit goed kon blijven gaan. In die tijd moet Amos zijn stem verheffen en de woorden des Heren verkondigen. En als hij zijn profetie begint, dan begint hij dit keer niet met de zonde van het volk des Heren aan te wijzen. Want in hoofdstuk 1 lezen wij dat hij allereerst een boodschap heeft aan het adres van de Syriërs. Een oordeelsaankondiging aan het adres van die vijanden van Israël. Daarna volgen de Filistijnen. Ook voor hen heeft hij een woord Gods. Ook voor hen heeft hij een zwaar woord Gods. Een oordeelswoord. En daarna is Tyrus aan de beurt. En ook Tyrus krijgt te horen dat de Heere het niet langer zal afwenden. Maar dat hij met zijn oordelen zal komen, dat hij een vuur zal zenden in hun paleizen. Zo heeft hij dus eerst drie volkeren genoemd waar Israël eigenlijk niet veel mee te maken had. Volkeren waar Israël geen enkele relatie mee onderhield. Syriërs, Filistijnen, Tyrus. Vaak heel vijandig tegenover Israël geweest. En als het daar nou bij blijft, dan kunnen ze zich in Israël aardig veilig wanen. Maar Amos gaat verder. En hij trekt een nauwere cirkel om Israël heen. Eerst die hele wijde cirkel van Syrië en Tyrus en de Filistijnen. Maar nou een wat nauwere cirkel. Want nu gaat het over volkeren die tot de broedervolkeren van Israël behoren. Edom, nakomelingen van Jacobs tweelingbroer Esau. Dat is dichterbij, nietwaar? Moab en Ammon, nakomelingen van Lot, de neef van Abraham, dus in zekere zin ook broedervolkeren. Dat is dus dichterbij. De cirkel is nauwer om Israël heen. En als Israël misschien al gedacht heeft dat het aan hen voorbij zou gaan, dan kunnen ze nu toch de vraag wel gaan stellen, zou het wel aan ons voorbij gaan? Zou het wel alleen voor de vijanden van Israël zijn? En nog dichterbij komt Amos. Want dan is Juda aan de beurt. Het tweestammenrijk. Zeker een broedervolk. En dan wordt ook aan Juda aangekondigd dat het oordeel daar niet voorbij zal gaan. En dan? Ze kunnen nu in Israël de adem inhouden. Want dichterbij kan het niet komen. Als hij nu nog verder gaat, dan slaat de bliksem in hun eigen paleizen in. En dat doet het ook. Want dan is Israël, dan zijn de 10 stammen aan de beurt. En dan klinkt ook de oordeelsboodschap op het terrein waar de profeet zelf moet spreken. En dan zijn het met name de zonden op het terrein van sociaal onrecht. Er worden in Israël praktijken nagestreefd en onderhouden die voor de Heere niet kunnen bestaan. Die zo duidelijk indruisen tegen met name de tweede tafel van Gods heilige wet, dat de Heere zich daar schrikkelijk om vertoornt. Praktijken die ten gevolge hebben dat met name ook de sociaal zwakkeren in Israël daar de dupe van worden. Ze worden verdrukt. De rechtvaardige wordt verkocht voor een paar schoenen. En als ze nou in Israël eens zouden willen bedenken wat zij voor een volk zijn en waar hun geschiedenis van spreekt. Als ze zich zouden willen realiseren wat de Heere in het verleden gedaan heeft. En wat heeft hij ontzaggelijk veel gedaan. Ik daarentegen heb de Amoriet voor hun aangezicht verdelgd. De Kanaaniet wordt daarmee bedoeld. Terwijl die Kanaaniet geweldig sterk was. Zijn hoogte was als de hoogte van de cederen. En hij was sterk als de eiken. Maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortels van onderen verdelgd. Dat heeft God voor dit volk gedaan. En niet alleen heeft de Heere dat voor het volk gedaan en zo een plaats voor dat volk ingeruimd, maar hij heeft dat volk dat slavendienst verrichtte in Egypte ook uit Egypte opgevoerd. En hij heeft ze 40 jaar lang door de woestijn geleid en al die jaren heeft het ze aan niets ontbroken. En aan het eind van die jaren heeft de Heere ze gebracht in dat land dat hij voor hen vrijgemaakt had door de Amoriet uit te delgen. En ze hebben dat land erfelijk mogen bezitten. De Heere heeft hen als volk aangenomen. De Heere heeft hen als volk bewaard. De Heere heeft hen als volk verzorgd. De Heere heeft hen als volk de overwinning gegeven. De Heere heeft hen als volk een erfenis gegeven. En omdat dat allemaal in Gods ogen nog niet genoeg was, heeft de Heere hen nog rijker beweldadigd. Hij heeft ze zijn woord gegeven. Hij heeft ze zijn heilig evangelie geschonken. En ook nog de verkondiging van dat woord. Hij heeft ze profeten gegeven. Uit hun eigen kinderen heeft hij er tot profeten geroepen die zijn woord onder het volk mochten verkondigen. Die het volk mochten onderwijzen, die het volk tot de dienst van de Heere mochten oproepen. Uit hun eigen midden, hun eigen nageslacht, daar komen ze vandaan. Degenen die door de Heere geroepen en gezonden waren. Was dat niet een gans bijzondere gave, nu ze de heilsopenbaring kregen en nu ze wisten, nu ze konden weten hoe een verloren mens weer vergeving en verzoening met God kon vinden en nu ze konden weten dat de Heere gewillig is om zondaren in genade aan te nemen? Nu kenden ze de weg der zaligheid. Nu waren ze onderwezen in de heilgeheimen van Gods woord. Maar wat heeft het volk ermee gedaan? Hoe hebben ze die zegeningen van de Heere behandeld? Hoe hebben ze met name die laatste zegen, dat ze het woord gekregen hadden en de prediking van het woord via de dienst van door God geroepen profeten, hoe hebben ze die zegening behandeld? God zegt, jullie hebben mijn profeten de mond gestopt. Jullie hebben tegen mijn profeten gezegd, gij zult niet profeteren. Je hebt ze verboden nog iets in mijn naam te zeggen. En het enige wat jullie hen toestond om te zeggen, dat was een boodschap die je zelf verzonnen had. Alleen dat wat je wilde horen, dat mochten ze prediken. Spreek ons zachte dingen. En anders niet. Het volk, en daar klaagt de Heere over, het volk heeft zich zo ver bij de Heere vandaan verwijderd, dat de Heere niet eens meer aan het woord kan komen in zijn eigen huis. En onder zijn eigen volk. Een gruwelijke versmading van de middelen der genade is dat geweest. Zal God dat gedogen? Zal de Heere dat straffeloos aanzien? Geen denken aan. En het oordeel valt niet alleen op Tyrus en Syrië en Filistea en Moab en Ammon en Juda. Maar het oordeel valt ook in de paleizen van Samaria en onder het volk van de 10 stammen. In Gods naam kondigde de profeet Amos gerichten over dit ontrouwe, verbondsbrekende volk aan. Want geen enkele zondaar zal aan het gericht ontkomen als door God wordt wraak genomen. En dan volgt vers 13, onze tekst. Dan gaat het over een boerenwagen. Die zwaar beladen is met de oogst die van het land ingezameld is. Wij kennen dat beeld niet meer. Maar misschien hebt u voor uw, in uw gedachten nog wel eens zo'n plaat van Jetses. Waar die grote hooiwagen op staat. Zo'n plaat uit een vorige generatie. Tegenwoordig hebben we heel andere materieel moet ik zeggen, om op het land de oogst binnen te halen. Maar zo ging het vroeger, zo ging het ook in Amos tijd. Zo'n wagen die zwaar beladen is en die kraakt en die kreunt als zij vervoerd wordt. En die zwaar drukt op de grond waarover hij vervoerd wordt. En dat beeld gebruikt de Heere om aan te duiden wat de gevolgen van de zonden zijn over het volk van Israël. Alleen het is nog niet zo eenvoudig om precies te verstaan wat met de woorden uit onze tekst bedoeld wordt. Het is niet zo makkelijke tekst om te vertalen, eerlijk gezegd. En dat zit eigenlijk maar in één woord dat twee keer gebruikt wordt. Het woordje dat in onze taal, in onze vertaling vertaald wordt met drukken. Zie, ik zal u plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is. Dat is een woord, een Hebreeuws woord, dat alleen maar hier in het Oude Testament gebruikt wordt. We hebben dus geen enkele andere tekst in het hele Oude Testament waarmee wij dit woord kunnen vergelijken. Geen enkele andere tekst die licht over de betekenis van dit woord werpt. En dus, de Statenvertalers hebben gekozen voor de vertaling drukken. Er zijn ook anderen die het vertalen met het woord kraken. Maar dat is het grootste verschil nog niet. Het grootste verschil zit eigenlijk in de vorm van het werkwoord. Nog niet eens zozeer in de betekenis van het werkwoord, maar in de vorm waarin het gebruikt wordt. Dat is ook een hele eigenaardige en merkwaardige Hebreeuwse vorm die je ook eigenlijk nergens anders mee kunt vergelijken. En die in ieder geval op twee manieren gelezen kan worden. En dan gaat het om de vraag, wie wordt er nu eigenlijk gedrukt? Of wat wordt er nu eigenlijk gedrukt? Onze tekst zegt, uw plaatsen, ik zal uw plaatsen drukken. Dat wil dan zoveel zeggen dat de Heere hier dan aankondigt via zijn profeet dat het volk Israël gedrukt zal worden. Dat volk onder het oordeel zal komen. En als u dat werkwoord wilt vertalen met kraken, dan kun je zeggen dat het onder het volk zal gaan kraken. Dan betekent dit woord dus dat de Heere zijn volk in de druk zal brengen. Dat de Heere zijn volk in de nood zal brengen. Maar er is ook nog een andere lezing mogelijk. Een totaal andere lezing. En dan moeten we niet lezen, zie, ik zal uw plaatsen drukken gelijk als een wagen drukt die vol garven is. Maar dan moeten we lezen, ik ben onder u gedrukt als een wagen die vol garven is. Dan is het God dus die gedrukt wordt. Die verklaring geeft Calvijn. Die verklaring geeft ook Matthew Henry. En dat is eigenlijk wel begrijpelijk, want zo is het ook in de Engelse vertaling weergegeven. Behold, I am pressed under you. God zegt van zichzelf dat hij onder druk staat. Dat hij verdrukt wordt. Dat hij een last te dragen heeft. Het is dus of het volk dat gedrukt wordt en dan zijn dat de oordelen die komen, zoals een wagen vol garven zwaar op de grond waarover hij rijdt drukt. Of het is God die van zichzelf zegt dat hij een zware last op zich voelt drukken, de last van Israëls zonden namelijk. Nou, dat zijn twee vertalingen en twee verklaringen die elkaar dus eigenlijk uitsluiten. En dus zitten we voor de noodzakelijkheid om een keus te maken. Vindt u? Zullen we daar een keus bij maken? Zullen we het met onze statenvertalers eens zijn en blijven bij de vertaling zoals we die hier hebben, die inderdaad heel goed mogelijk is? Of zullen we met de reformator van Genève meegaan en met die Engelse vertaling meegaan en die andere verklaring volgen, dat er dus God is die hier van zichzelf zegt dat hij gedrukt wordt door die zware last? Beide gedachten zijn door en door Bijbels. Zeker, het wordt zwaar voor een volk als de Heere dat volk onder druk gaat brengen. Het wordt zwaar voor een volk als de Heere zijn oordelen gaat brengen. Dan gaat het kraken en steunen in een mensenleven en in een volksbestaan. Als Gods gerichten losbreken, gemeente, dat zal niet gering zijn. En dat laat de Bijbel ons op allerlei plaatsen weten. Maar is het niet net zo Bijbels om de tekst te lezen op die andere manier, dat God hier als het ware klaagt over de druk die op hem ligt vanwege het wangedrag van zijn volk? Lezen we dat niet op andere plaatsen in het woord van God ook? Ik geef u er twee. In Jesaja, in hoofdstuk 43, in het 24ste vers van dat boek van de profeet Jesaja, lezen wij: mij, en zo klaagt de Heere daarover wat het volk hem aangedaan heeft, mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt, maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Zelfde gedachte, nietwaar? God voelt het als een vermoeienis om te moeten aanzien dat zijn volk zondigt. En de tweede plaats die ik u zou willen noemen is uit de profetie van Maleachi. Laatste vers van hoofdstuk 2. Daar verwijt de profeet het volk: gij vermoeit de Heere met uw woorden. En nog zegt gij: waarmee vermoeien wij hem? Daarmee dat gij zegt: al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heren, en hij heeft lust aan de zodanige. Of waar is de God des oordeels? Gij vermoeit de Heren, zegt Maleachi. Met die lastertaal die je durft uitspreken. Met die woorden waarmee je God krenkt. Of zoals Jesaja zegt, zoals de Heere via Jesaja zegt: jullie hebben me moe gemaakt door die zonden. Dus beide vertalingen en beide verklaringen van onze tekst worden inderdaad in andere plaatsen van de Bijbel verdedigd. En ze zijn dus allebei mogelijk. Laten wij dan maar niet kiezen. Maar laten we dat, zoals dat op andere plaatsen van het woord van God eigenlijk ook wel eens mogelijk is, laten wij de wijsheid Gods bezien. Dat de Heere met één woord twee dingen kan zeggen. En dat hij met één boodschap ons twee boodschappen tegelijkertijd kan leren. Ik wil ze dus allebei laten staan. Allebei die mogelijkheden. En zonder me of voor de ene of voor de ander uit te spreken. En ik kom er dan straks op terug. Maar hoe we het dan ook hebben te verstaan, dat woord van onze tekst. Het loopt wel uit op een ware ramp. Zoals het laatste gedeelte van dit hoofdstuk Amos 2 ons laat zien. Dan zal de snelle niet ontvlieden, al is die nog zo snel. En de sterke zal zijn kracht niet verkloeken, al is hij nog zo krachtig. En de held zal zijn ziel niet bevrijden, al is hij nog zo dapper. En die de boog hanteert en die er nog zo vaardig in is, die zal niet bestaan. En die licht op zijn voeten is, zal zich niet bevrijden. En die misschien niet licht op zijn voeten is, maar goed op het paard zichzelf denkt te kunnen redden, die zal zijn ziel ook niet bevrijden. En de kloekhartigste, de allerdapperste onder de helden, zal te dien dagen naakt heen vlieden. Een ware ramp gaat zich voltrekken, waarbij vluchten niet helpt en waarbij kracht vergeefs is. En waar moed geen baat brengt en waar alles ijdel blijkt te zijn. Zo ziet het eruit voor dat zondige volk. En niet alleen voor het zondige Israël van Amos dagen. Maar zo ziet het eruit voor elke zondaar. Zo ziet het eruit voor de wereld die in het boze ligt. Zo ziet het eruit voor de wereld waarin wij leven, gemeente. De kloeke en de held zal zich niet kunnen redden door zijn heldhaftigheid en door zijn kloekmoedigheid. En de snelle zal zich niet kunnen redden door zijn snelheid. De wereld waarin wij leven zal het vroeg of laat gewaar worden dat met God niet valt te spotten. De wereld waarin mensen goddeloosheid indrinken als water. De wereld waarin zonde op zonde wordt gestapeld en de mens er nog vrolijk onder verder gaat ook. Deze wereld wordt rijp voor Gods gerichten. En dat heeft het woord des Heren zelf aangekondigd. En als ze komen, dan zal niemand de moed hebben om te zeggen dat de Heere onrechtvaardig is. We hebben het er toch naar gemaakt. Al was het alleen maar vanwege die ene zonde die in vers 12, het vers voorafgaande aan onze tekst, genoemd wordt. Een actueel woord vandaag. Het tot zwijgen brengen van Gods woord. Als het dat alleen maar was. En nog afgedacht van alle andere goddeloosheid en vunzigheid en wat er allemaal op de markt is. Als het alleen maar dit is, een eigen kosmos uit te bannen. Niet meer willen luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. Niet meer willen luisteren naar wat de Heere door zijn knechten ook vandaag wil gepredikt hebben. Of, en dan komen we dichter bij huis, als we er nog wel naar luisteren, dan doen we menigmaal, en dat ziet u toch ook gebeuren, wat de apostel Paulus heeft aangekondigd, zichzelf leraars opgaderen. Mensen die ons naar de mond spreken. Mensen die ertoe gebracht kunnen worden om een aangepaste boodschap te brengen. Die ons aanstaat. Maar waarin geen mogelijkheid meer van gezegd kan worden. Al zo zegt de Heere. En intussen heeft God geen stem meer. In zijn schepping niet meer. Onder zijn volk van toen niet meer. En in zijn kerk ook hoe langer hoe minder. Ik zei een actueel woord, dat woord van vers 12. Want dat is nou volop aan de gang. Dat is nou volop aan de gang om ons heen. In onze maatschappij. Onder ons volk. Waar God in vroeger tijd gesproken heeft. En er werd naar geluisterd, niet door iedereen. En niet altijd op de juiste manier, zeker niet. Maar er werd naar geluisterd. En er werd in vele opzichten naar gehandeld. Maar dat is voorbij. Dat is voorbij. En God doet niet meer mee. Naar hem wordt niet meer geluisterd. Als het dat alleen nog was, maar dat het zover kon komen in de maatschappij, dat is voor een groot deel ook veroorzaakt omdat het zover al gekomen was in de kerk. En omdat op vele plaatsen de bazuin geen helder geluid meer geeft. Er klinken allerlei andere tonen doorheen. En niemand weet in vele gevallen waar die nog aan toe is. Een verbasterd evangelie. Een aangepaste boodschap. En zelfs als wij wat de leer betreft nog heel rechtzinnig zijn en voor rechtzinnig willen doorgaan, dan wordt, als het op de praktijk van het leven aankomt, het woord van God ook niet gehoord. Dan stemmen we de leer toe. Oh ja, en daar zullen we inderdaad voor staan. Maar als het gaat om het leven van waarachtige bekering, als het gaat om een leven in de ware vreze Gods, en daar komt de Heer toch ook over te spreken in zijn woord, en dat is toch de weg die hij aanwijst, dan zoeken we dat tevergeefs. En dacht u dat de Heer dat nou allemaal door de vingers ziet? Wij zijn vandaag hier samengekomen om te bidden voor gewas en arbeid. U zegt, ja, het wordt tijd dat u daar eens aan denkt, want daar hebben u nog geen woord over gezegd vanavond. Nee, nee, dat komt nog wel. We zijn vandaag samengekomen om te bidden om Gods zegen over de arbeid onze handen en over al die dingen van dag in, dag uit, van huis en van school en van het bedrijf en van het familieleven en van het leven van kinderen en al die dingen meer. Maar laten we goed bedenken, gemeente. Wij kunnen de Heere vragen of hij op dit en op dat terrein ons helpen wil. Of dit en op dat terrein ons zijn zegen wil schenken. Op dit of op dat terrein ons zijn gunst wil betonen, ook in het komende seizoen. Maar dat kunnen we eigenlijk niet doen dan nadat wij eerst gezegd hebben in alle oprechtheid tegen de Heere, Heere, ons leven getuigt wel tegen ons. En al hebben we dan heel wat aan te merken op mensen buiten de kerk, en al hebben we heel wat aan te merken op politici die het allemaal zo ver hebben laten komen en in die richting hebben gestuurd, dan zullen we vandaag toch niet kunnen zeggen, zij hebben gezondigd. Maar dan moeten we vandaag hier in de kerk toch wel eerlijk zeggen, wij hebben gezondigd. Wij. Pas als we dat echt beseffen, en als we op grond daarvan ook beseffen dat alles wat wij vandaag aan de Heere vragen aan zegen, onverdiende zegen zal zijn, pas dan, dacht ik, zijn we aanbidden toe. Want bidden kan vandaag niet gebeuren zonder schuldbelijdenis. Bidden om Gods zegen op gewas en arbeid kan vandaag ook niet gebeuren zonder het hartelijke en dringende gebed om de vernieuwende en bekerende werking van Gods Heilige Geest in ons binnenste, opdat ons leven ervan doortrokken zal zijn. Bidden om brood kan nooit gaan zonder dat het gepaard is met een bidden om bekering. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Bidden vandaag, dat mag. Maar de Heere wil wel dat we beseffen dat we vragen om onverdiende zegeningen. En dat we hem belijden dat wij het verdiend hebben als hij ons voorbij zou gaan. Maar is er dan, als de dingen nou zo staan, als de dingen nou zo gebracht moeten worden, gepredikt moeten worden door de profeet Amos, als dit nou het godswoord van deze man is, is er dan voor een volk waar de Heere zoveel op aan te merken heeft nog doen aan? Is er dan nog ontkoming? Als God nou vast besloten heeft om een vuur te zenden in de paleizen van Samaria, zodat daar het volk verteerd wordt. Als de Heer nou vast besloten is om de zonde over hen te gaan bezoeken. Is er dan nog redding? Als de Heer besloten heeft dat hij de oordelen gaat brengen, zodat er geen ontkomen meer aan is. Hoe kunnen we dan nog hoop koesteren? Nee, als de Heer ons zou behandelen naar wat wij verdiend hebben, dan is er geen verwachting. Maar dan kom ik terug bij vers 13, bij onze tekst. En kijkt u nou nog eens naar die zwaar beladen wagen, die daar drukkend en kreunend zijn weg vervolgt van het oogstveld naar de schuur. Het kraakt en het steunt. En als je op dat kraken en dat steunen luistert, dan is het eigenlijk een beangstigend geluid. En als je dan ziet dat die wagen inderdaad zo zwaar drukt, en dat die wagen het beeld is van de oordelen die God gaat brengen, dan is het beangstigend. Als God echte zonden gaat bezoeken, en als hij, en u begrijpt, ik blijf even bij de lezing van onze Statenvertaling, als de Heere die plaatsen gaat drukken gelijk zo'n wagen drukt. Je zou zelfs de vraag kunnen stellen, is dat eigenlijk al niet aan de gang? Is de Heere al niet aan het uitvoeren wat hij dreigt? Is de Heere al niet bezig met de zonde over ons te bezoeken? In de wereld waarin de dingen hoe langer hoe meer lijken vast te lopen. In de kerken waar hoe langer hoe meer verwarring heerst. In huwelijken waarin heel vaak man en vrouw elkaar helemaal niet meer verstaan. En ook niet meer verdragen. In gezinnen waar ouders en kinderen op gespannen voet met elkaar leven. Waar kraakt het niet? En waar knast het niet? Weten we nog oplossingen? Met alle toegenomen kennis, met alle inzichten die we verworven hebben, met de dingen die we weten die ze in de 17e eeuw niet wisten, maar wij wel, met allerlei inzichten in de menselijke psyche, zodat wij psychologische hulp kunnen geven en allerlei omstandigheden, weten we de oplossingen nu? Of zien we hoe langer hoe meer werkelijkheid worden dat moed niet meer baat en dat kracht niet meer baat en dat snelheid niet meer redt en dat de kloekhartigste straks ook als een bevend riet is die slechts het vege lijf kan redden. En zo kan het in het persoonlijke leven ook gaan. Ik noem u er een die het zo in zijn leven ondervonden heeft. Ik denk aan David. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden, weerhouden door de vrees, niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag. Want Heer, uw hand drukte zwaar op mij, dag en nacht. En David kon niet zeggen, Heere, waarom doet u het? Want die wist het wel. En David kon niet zeggen, Heere, dat heb ik toch niet verdiend? Want hij had het wel verdiend en dat wist hij ook. Alleen hij herkende het een tijd lang niet en toen drukte die hand. En toen kraakte die wagen. En toen werd het al zwaarder. Mijn sap werd veranderd in zomerdrochten. Zo kan het gaan in ons leven. En dan kan er een oorzaak zijn die de Heere bezoekt. Dan kan er een zonde liggen die onbeleden blijft liggen. Dan kan er een kwaad zijn waar we niet van mee breken. En dan is het nog goede tierenheid van de Heere. Ook als die ons in de engte drijft en als die ons onze plaatsen drukt als een wagen drukt die vol garven is. Is het misschien zo in uw leven? Dat u die drukkende hand van de Heere voelt en dat u er toch nog niet onder durft en wilt buigen. En dat u er toch nog niet voor ingewonnen bent om hem gelijk te geven. Geef dat verzet op, hoe dwaas is het. En zo kan de Heere drukken in het leven van een mens. En niet eens altijd om die aanwijsbare zonden die er in het leven van David waren. Heel nadrukkelijk dat verband tussen die zonde en dat lijden dat hem overkwam, die druk waar hij onder gebogen ging. Maar zo kan de Heer op een andere manier ook, soms uit hele wijze redenen, om een mens afhankelijkheid te leren, om een mens klein te houden, hem een doorn in zijn vlees geven, zodat hij zich niet zou verheffen. En zo kan de Heer het de mens laten voelen, dat hij maar mens is en dan ook nog zondig mens. En dat er allerlei kwaad op de loer ligt, ook in de verborgen schuilhoeken van ons hart. En zo kan de Heer net de mens willen leren om zijn vlees te kruisigen. Daarom gebeurt het menigmaal in het leven van Gods kinderen wat de psalm onder woorden brengt. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En als het zover is, dan is het zwaar. Denk er niet gering over. Als Gods hand werkelijk drukt, is er nog doen aan. Ik denk aan mensen die het hebben mogen getuigen. In het psalmboek kom je ze tegen. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Daar heb je er één. Die soms vreest dat hij er onderdoor zal gaan. Die soms bang is dat hij het niet vol kan houden. Laat mij niet van druk verkwijnen. Maar hij vindt intussen de weg. En hij roept tot die God die het nodig gekeurd heeft om hem onder die druk te brengen. Of dat hij zijn zonde over hem bezoekt, of dat hij hem juist voor zonde zoekt te bewaren. Maar de Heere heeft wat met die mens. En hij vindt die weg tot God. Dan hoor ik een ander die in diezelfde weg gezeten heeft en die in diezelfde druk verkeerd heeft en die zegt, ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. Wat duurde lang. En het was niet zomaar voorbij. En al zijn roepen en al zijn klagen werden niet zomaar ineens beantwoord. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. Totdat en hij heeft zich tot mij geneigd. En omdat dat de ervaring is die een mens van zijn God mag ontvangen als de Heere het lijden matigt en als de Heere verlossing geeft, mag zo'n begenadigd zondaar het een ander toeroepen. Treft iemand druk? Hij wil de druk verlichten. Houd moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Uw hart zal vrolijk leven. En dan mag hij erop wijzen, zo heeft de Heer het bij mij ook gedaan. En zo is God. Treft die man druk, hij wil die druk verlichten. En als het dan beleefd wordt en als het dan soms zwaar is, dan zegt een ander die in de druk en in de benauwdheid toch zo'n God weer heeft mogen ontmoeten en toch uit Gods hand weer ondersteuning heeft mogen ontvangen. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Nou, als dat dan de uitwerking is, laat die boerenwagen dan eens drukken. Dan is de uitwerking gezegend. Dan wordt zo'n ziel er niet minder van. Dan heeft het inderdaad een gezegende uitwerking. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan God de druk verlichten terwijl die verdiend was? Hoe kan God zijn hand dan wegnemen terwijl die hand zwaar moest drukken omdat dat verdiend was? Hoe dat kan? Gemeente, dan denk ik aan die andere vertaling van onze tekst. Die andere lezing die je in die Engelse Bijbel vindt. Die Calvijn verdedigt. En kijkt u het aan Matthew Henry ook maar eens na als u die thuis hebt. Die verklaring die ervan uitgaat dat God hier van zichzelf zegt dat hij gedrukt wordt. Dat hij vermoeid is door de zonden van zijn volk. Dat de mensen hem moeite gemaakt hebben met hun kwaad en met hun ongerechtigheden. Is dat niet zo? God kan de zonde niet dulden. En zeker de zonde van zijn volk niet. Die doen hem het meeste pijn. En die vermoeien hem het meeste. En daar vertoornt hij zich over. Maar daar lijdt hij ook onder. Daar heeft hij pijn aan. En dan gebruikt de Bijbel die mensvormige uitdrukking. Alsof wij mensen ooit in staat zouden zijn. God die nooit moede of mat wordt, toch moeten maken. Begrijpt u? Om het ons te laten begrijpen. Die mensvormige uitdrukkingen. Dat de Heere moe is. Maakt dat wel eens indruk op u? Als u dat leest. En als u dan je eigen leven overziet. Of die andere uitdrukking. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Of dat woord van Paulus. Waarin hij het heeft over het bedroeven van de Heilige Geest. Met onze zonde kunnen we God pijnigen. Als we het nou zo eens bezien. Al die lichtvaardige woorden die we spreken. En al die ondoordachte dingen die we zeggen. En al die vuile gedachten die we koesteren. En al die onreine, godonterende en mensbeschadigende dingen die we denken of zeggen. Gij hebt mij moeite gemaakt met uw zonden, zegt God. En hij zegt dat niet tegen de wereld. Maar hij zegt dat tegen de zijnen juist. En waarom tegen de zijnen? En waarom is dat zo vermoeiend voor God? En waarom is dat zo pijnlijk voor de Heere? Wel, dat hangt nou samen met de Heere Jezus Christus. Want ik zei, hoe kan dat nou dat de Heere de druk verlicht? En hoe kan dat nou dat de Heere zijn straffende hand opheft en dat hij niet langer straft en niet langer bezoekt met plagen, maar dat hij vrede geeft in het hart? Hoe kan dat nu? Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Weet u, dat kan alleen maar omdat God zelf een middel heeft gegeven waardoor hij zijn gerichten kon wegnemen. En waardoor hij zijn oordelen kon opheffen. En waardoor die drukkende hand kon worden opgeheven, zodat het weer een zegenende hand kon worden. God heeft een middel gegeven in zijn Zoon, in de Heere Jezus Christus. En nou moet u die woorden uit Amos 2 vers 13, maar dan zoals zij in die andere lezing staan, die moet u dan eens lezen als woorden in de mond van de Heere Jezus. Ik ben onder u gedrukt, zoals een wagen gedrukt is die vol garven is. Een woord van de Zoon van God. En weet u, voelt u wel waar ik heen ga? Dan moeten we in deze lijdenstijd die borg volgen op zijn lijdensweg. Dan moeten we hem zien zoals hij straks de poorten van Jeruzalem uitgaat. Met zijn kruis dat hij intussen niet meer dragen kan omdat het zo zwaar voor hem geworden is. En niet vanwege die kruisbalk alleen, niet vanwege dat hout, de kilo's hout die op zijn schouders en op zijn gebroken rug rustte. Maar vanwege het karakter van dat kruis, vloekhout. Hij draagt meer dan alleen dat hout. Hij draagt de vloek van God. Daar is er een die vermoeid gemaakt is. Door de zonden van zijn volk. Er is er een die onder de macht, onder de last, onder het gewicht van die zonden bezwijkt. Want die kan het kruis ook niet eens meer dragen. En ze moeten het van hem afnemen en Simon van Cyrene dwingen om het achter hem te dragen. Daar is er een met wie de vrouwen in Jeruzalem medelijden krijgen en ze beginnen te wenen om hun lijdende Heer. Maar Jezus wijst ook dat medelijden af, want hij kan zelfs dat niet hebben. In de beker die hij drinken moet. Die moet hij alleen drinken. God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En als dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt. Daar hebt u hem, als we het zo mogen lezen, die in Amos 2 vers 13 aan het woord was. Ik ben onder u gedrukt, als een wagen gedrukt is die zwaar van garven is. En het doet zozeer. En het geeft hem zoveel angst. En het drukt hem naar beneden. En straks op Golgotha hangt hij als een gevloekte. En dan drukt die last, die zondelast van dat volk voor wie hij kwam om te betalen, hem nog verder naar beneden. Zo diep naar beneden, zo zwaar wordt hij gedrukt, dat hij moet nederdalen ter helle. Zonden zijn niet gering, zonden zijn niet goedkoop, zonden wegen en ze wegen zwaar en ze veroorzaken de dood en ze veroorzaken de eeuwige dood. En als het niet onze eeuwige dood is, waar die onze zonden veroorzaken, dan is het de eeuwige dood van de Zoon van God. Maar ook omgekeerd, als het niet de dood van de eeuwige Zoon van God is, dan zal het onze eigen dood zijn. En gemeente, omdat dat er is, omdat dat het evangelie is. En nou is even aangenomen dat Amos het zo gezegd heeft en dat de Heere het inderdaad zo bedoeld heeft, allereerst en misschien wel allermeest en misschien wel alleen. Dan is dit het evangelie voluit, te midden van dat hele oordeelshoofdstuk. En te midden van dat hele oordeelsboek, dat alleen nog 4 versjes aan het, versen aan het eind heeft, waar de gordijnen naar de lichtende toekomst worden weggeschoven. En voor de rest is het een en al prediking van, van Gods gramschap en van Gods ongenoegen. Maar dan klinkt toch in dat evangelie door van hem die de weg gegaan is naar het kruis. Als dat er niet was, dan was er geen hoop. Maar nu dat er wel is, gemeente, wat we ook verdiend hebben aan toorn en aan gramschap van de Heere, maar nu dat er wel is, hebben we vandaag toch nog grond om op te staan. Hebben we toch nog grond om op te pleiten. Hebben we toch nog grond om op te bidden? Hebben we toch nog grond om de Heere te vragen? Heere, ontferm u onzer. Zegen. Zegen onze vlijt. Zegen ons werk. Zegen het gewas. Zegen ons en onze kinderen. Zegen ons. Maar dan met name met die genade van uw Heilige Geest. Nu dat er is, nu is het niet te vergeefs om op tot God te roepen. Nu dat er is, nu mogen we ook weten, ja zeker weten, er is een horend oor in de hemel. Er is een God die vol ontferming wacht om genadig te zijn. En die er om gebeden wil zijn. Nu dat er is, nu is er grond om dat gebed van de Heer Jezus maar te herhalen. En het elke dag maar opnieuw te herhalen. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm en daarvan het 4e vers. zullen gaan bidden. Heren, nu mogen we samen nog weer tot u komen. Nadat we geluisterd hebben, nadat gij gesproken hebt door uw woord en door de prediking daarvan. Nu mogen wij naar u, tot u komen en tot u spreken, Heren. Gij wilt erom gebeden zijn, om alle dingen die we nodig hebben. Ook voor het dagelijkse leven. Heren, laten we dat dan allereerst naar u voor u mogen uitspreken. Dat we zo afhankelijk zijn en dat we zo op u aangewezen zijn en dat we zonder u niets kunnen. En dat het ook wat ons dagelijks leven en ons dagelijks werk betreft, alles van u moet komen. Zorgt u er dan voor, Heren, dat we geen gebrek hebben. Zorgt u er dan voor dat we te eten mogen hebben. Zorgt u er dan voor dat we kleding kunnen aanschaffen als dat nodig is. Dat we wonen kunnen. Dat we niet verjaagd, verdreven zullen worden van huis en haard. Maar dat wij een plek hebben waar we veilig zijn, waar we thuis kunnen zijn. Als we denken aan vele andere mensen die dat missen. Die op de vlucht zijn, die in kampen verkeren, weersomstandigheden niet tegenstaande. Dan mogen we inderdaad tot op dit moment dankbaar verwonderd zijn, Heren, dat u ons nog zoveel dingen gelaten hebt. Maar ze zouden ons ook ontnomen kunnen worden. Heren, doe dat niet. Wilt u nog ook in ontferming aan ons denken? En wilt u zo in al die dingen voorzien bij ons, bij onze kinderen, in de werksituatie? Ach, Heren, u weet hoe onze situatie van persoon tot persoon en van gezin tot gezin is. Geeft u ons krachten, geeft u ons gezondheid, geeft u ons lust om dagelijks onze taak te waar te nemen. En als de periode in ons leven is aangebroken dat we niet meer behoeven te werken, Heren, dat we een werkzaam leven achter de rug hebben, langer, misschien niet eens zo lang, wilt u ons dan ook genade geven om achter u aan te komen en wil ook dan nog langs andere wegen in al onze behoeften voorzien. Heren, maar niet alleen dat. Wij zijn mensen die burgers ook van een maatschappij, van een samenleving zijn. En het is die samenleving en de ontwikkelingen daarin die ons vaak zorgen baart. Het is een samenleving, Heren, die te kennen geeft eigenlijk wat Amos al ondervond in zijn dagen, dat tot de profeten gezegd is, gij zult niet profeteren. Een samenleving die uw woord tot zwijgen aan het brengen is. Meer en meer. En daarin voorgegaan door leiders die voor zichzelf dat woord ook al lang gesloten hadden. En die het ook niet meer relevant vinden om naar uw woord te luisteren. En die andere wetten, die andere normen, die andere wijsheden tot gids nemen. Heren, zo gaat dat volk waartoe wij behoren hoe langer hoe verder bij u vandaan. En zo krijgt u al minder gelegenheid om uw woord ons te doen horen. En zo is er al langer hoe minder binding aan dat woord. En meer ongerechtigheid en meer afwijken. Heren, als u met ons doet naar onze zonden, dan hebben wij inderdaad oordelen te wachten. Het zijn die dingen die ons zorgen baren, Heren. En wij bidden van u dat gij ons geven wilt, dat we nou niet alleen maar bezorgd zijn, maar dat juist vanwege die ontwikkelingen er ook bij hen die bidden geleerd hebben, een des te dringender gebed mag opgaan tot u, de God des hemels, dat gij die ontwikkelingen nog eens wilt tegenhouden en staande houden, staande brengen, opdat er een terugkeer zal mogen zijn. Aan de andere kant, Heren, en wij weten uw plannen niet en wij weten niet wanneer en hoe u datgene wat u zich voorgenomen hebt zult gaan uitvoeren, maar uw woord laat ons ook zien dat er in het laatste der dagen zware tijden zullen gaan ontstaan. Dat zou dus ook kunnen. En wat dan, Heren, zijn we er dan op voorbereid? Zijn we er dan voor toegerust? Zijn we er dan voor gewapend? Hebben we dan een borg? Zijn we dan gered? En dan gaan die vragen knellen. Heren, en dat zijn ook de vragen die het meest moeten knellen. En wij bidden van u dat u ons daar ook onderwijs in wilt geven. En dat u ons door uw Heilige Geest wilt leren om met de noden van onze ziel bij uw schuilplaats te zoeken en niet te rusten voordat we die plek gevonden hebben en voordat we het uit uw eigen mond gehoord hebben dat gij zegt, ik ben uw heil. En dat we het zelf geleerd hebben, waar we in de prediking tenslotte ook nog een ogenblik bij mochten stilstaan. Dat de Heer Jezus gekomen is om de schuld van zijn volk uit Gods boek te delgen. Door die schuld zelf op zich te nemen en eronder verbrijzeld te worden. En die schuld nu ook weg te dragen en achter te laten in het graf voor eeuwig. Heer, dan moeten wij hem leren kennen. Dan moeten wij door zijn striemen genezing gevonden hebben. Dan moeten wij door zijn bloed gereinigd zijn. Dan moeten wij door zijn kracht zijn verlost. Heren, die dingen, schenkt u ons daar geestelijke kennis en inzicht in. En wil dat door uw Heilige Geest toepassen. En laten wij niet blijven staan bij de dingen van vandaag en van dit leven. Maar laten we dit leven toch zien als voorbereidingstijd. En als wij vandaag bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, dan wilt u dat we er toch in één adem aan toevoegen. En vergeef ons onze schulden. En niet alleen vandaag, maar alle dagen. Heren, denk aan deze wereld. Met alle ellende die erin is. Met al die gebroken mensen. Met al die geknakte levens. Met al die patiënten. Met al die mensen die vastgelopen zijn. Met al die mensen die of in hun eigen beleving of door wat anderen hen aangedaan hebben, de weg niet meer weten. Met al die mensen die geen uitzicht hebben. Geen verwachting meer hebben. Voor dit leven niet. En ook voor na dit leven niet. Heren, wij bidden van u dat u aan deze wereld wilt gedenken in ontferming. U hebt alle reden om de violen van uw gramschap los te laten. En ze uit te gieten. Na zoveel eeuwen van taai geduld. Maar wees, o God, nog met ontferming bewogen. En wij bidden u voor deze wereld en ook voor ons volk. Wat die landman bad bij die onvruchtbare vijgenboom. Laat hem ook nog dit jaar. Wil in ontferming aan uw schepping gedenken, Heren. Ook aan die andere schepselen van ander soort. Die lijden, meelijden om de zonde. Het ganse schepsel zucht. En is in barensnood tot nog toe. Heren, ontfermt u zich over de werken uw handen. En doe niet met ons naar wat we ons waard gemaakt hebben. Gedenk ons in uw genade. En laat het bloed van Christus ons verlossen. En als er dan onder ons zijn of zullen zijn. Die hand van u soms heel drukkend en pijnlijk ondervinden of gaan ondervinden. In welke vorm dan ook en met welke achtergrond en welke reden daarachter. Laat het dan ook ondervonden mogen worden, Heren. Ik heb lang de Heren in mijn druk verwacht. Treft die man druk. Hij wil die druk verlichten. En laat zo ook dat nog tot zegen zijn. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103 en daarvan het derde en het vijfde vers. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.